Prediking gemeente over een aangrijpend hoofdstuk uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Want Matteüs 27 is het hoofdstuk waarin de zaligmaker wordt veroordeeld. Vanaf het gedeelte dat wij gelezen hebben gaat zijn weg onvermijdelijk naar het kruis. Maar merkwaardig genoeg is Matteüs 27 ook het hoofdstuk waar keer op keer uit allerlei hoek de onschuld van de Heere Jezus wordt beleden. U zou een bladzijde terug moeten slaan naar het begin van dit hoofdstuk, 27 vers 4, als je daar ziet dat Judas de verrader in wanhoop op zijn schreden probeert terug te keren en met dat geld wat hij gekregen heeft teruggaat naar de hoge priesters. En dan roept hij in zijn wanhoop: ik heb gezondigd verradende het onschuldig bloed. En die Pilatus die wij vanmorgen tegenkomen, de man die de Heere Jezus naar het kruis stuurt, wat zegt hij vlak voordat hij dat doet in vers 24? Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. En dan stuurt hij hem naar het kruis, snapt u het? Deze rechtvaardige. Nou, tussen die twee, ik mag wel zeggen getuigenissen uit onverdachte hoek en uit onverwachte hoek, staat nog een opmerking van iemand die zegt dat de Heere Jezus rechtvaardig is. En dat is de stem van die enige vrouw die we in Matteüs 27 aan het woord horen komen. Het is niet een van de discipelinnen van de Heere Jezus die het voor hem opneemt. Van hen staat aan het eind van dit hoofdstuk, vers 55... dat die vrouwen die hem gevolgd waren in deze fase van het leven van de Heere Jezus van verre aanschouwden wat er met hem gebeurde. Maar als dan de discipelinnen en ook de discipelen van de Heere Jezus zich op een afstand houden, dan gaat God voor iemand anders zorgen. Hij gaat zelf er een sturen, een heidense vrouw, die dan wel hardop gaat zeggen: hij is onschuldig, hij is een rechtvaardige. Nou, het is wel een wat wonderlijke manier waarop God dat uit de mond van deze vrouw haalt. Want dat gaat, jongens en meisjes, via een droom. Heb je vannacht ook nog gedroomd? Deze vrouw heeft ook gedroomd. En het is wonderlijk, het is maar één vers uit één evangelie wat ons hierover iets vertelt. Marcus, Lucas, Johannes vertellen er niet van. Matteüs zegt verder ook niks meer over wat er met die vrouw gebeurd is. Maar die ene tekst, vers 19, is wel Gods woord. Dus laten we daar nou eens apart op letten, gemeente. Biddend om de leiding van de Heilige Geest. Als we boven de preek schrijven, de droom van Pilatus' vrouw. We stellen drie vragen. Wat doet zij ermee? Wat doet hij ermee? Pilatus zelf. En wat doen wij ermee? De droom van Pilatus' vrouw. Wat doet zij ermee? Wat doet hij ermee en wat doen wij ermee? Gemeente, het is dus de vrouw van Pilatus die wij in deze tekst ontmoeten. Een vrouw die blijkbaar met haar man meegekomen is uit Rome toen hij stadhouder werd en zich naar Palestina moest begeven. Ik zeg er dat even bij, omdat dat niet altijd zo geweest is bij de Romeinen. Uitleggers vertellen dat voor het bewind van keizer Augustus de vrouwen van de hoge militairen en van de bestuurders thuis bleven, in Rome achterbleven. Die zagen elkaar dan soms jaren niet, Maar sinds de tijd van Augustus is het dan in gebruik geraakt om als echtpaar te emigreren naar die plek waar de keizer je man dan aanstelde. Dat is ongeveer het enige wat we van deze vrouw kunnen zeggen. Want voor de rest is het allemaal giswerk. Er is wel een hoop geraden naar meer details over deze vrouw die hier even opduikt. Er is zelfs een naam voor haar bedacht. In de oude kerk staat ze te boek als Claudia Procula, maar niemand die kan zeggen of dat de rechte naam geweest is. En mensen hebben in de oude kerk wel meer gedaan met de nagedachtenis van die vrouw van Pilatus. Er zijn zelfs stemmen geweest die hebben gezegd, die vrouw was al godvrezend voor Goede Vrijdag en na Goede Vrijdag is ze christen geworden, onder meer vanwege wat ze gedroomd heeft. In de Griekse en in de Ethiopische kerk staat ze zelfs op de heiligenkalender. Maar ik zeg u gemeente, het is allemaal giswerk, de schrift zwijgt hier allemaal over. Die geeft ons geen nadere informatie, ook niet over de aanleiding tot onze tekst. Want dat kun je natuurlijk ook vragen, hoe komt het nou dat die vrouw zo met de Heere Jezus bezig is geweest? Want dat is toch normaal, gemeente, waar u over droomt 's nachts, dat is vaak een stukje verwerking van wat je overdag meemaakt. Dingen die terugkomen in je onderbewustzijn, dat zijn dingen die moet je verwerken van wat je voorheen hebt meegemaakt. Had deze vrouw al eens eerder dan kennis gemaakt met de Heere Jezus? Heeft ze ook geruchten van hem gehoord in al die tijd toen hij rondwandelde en toen er zo sprake van hem uitging? Want alles en iedereen gonsde natuurlijk van de geruchten over die wonderlijke Jezus van Nazareth, die van alles kon doen wat andere mensen niet konden doen. Of heeft ze op deze dag een sterke indruk gekregen van wie hij moest zijn, toen in die vroege morgenuren er zoveel rumoer rondom het huis van Pilatus te horen was en ze misschien ook halverwege de nacht wakker geworden is en zich heeft laten voorlichten van wat er allemaal gebeurde en dat er een proces stond te gebeuren rondom Jezus van Nazareth en dat ze toen weer is ingeslapen en dat ze daar toen over is gaan dromen. Ik weet het allemaal niet. Maar ze heeft dus wel van hem gedroomd. Terwijl Pilatus in alle vroegte, terwijl het nog niet eens licht was geworden misschien, of net licht begon te worden, naar het praetorium moest om daar die rechtszaak te gaan afhandelen. Zij sliep nog of ze is weer gaan slapen. En ze krijgt, zoals wij dat dan noemen kinderen, een nachtmerrie, zo'n droom waarvan je blij bent dat je eruit wakker schiet. En ze zegt het zelf zo, ik heb heden de afgelopen nacht veel geleden in de droom. En dat heeft zoveel indruk op deze vrouw gemaakt, dat ze haar man tijdens zijn werk is gaan storen. Een of andere slaaf, zo stel ik me voor, is op pad gegaan vanuit het woonhuis van Pilatus naar die plek daarvoor het praetorium, voor het rechthuis, waarop die verhoging bovenop die trappen die rechterstoel staat, die in onze tekst met zoveel woorden wordt genoemd. Je ziet zo'n man al de trap opgaan, briefje misschien in zijn hand, of hij fluistert iets in het oor van zijn meester, een boodschap van mevrouw. En dat is voor ons misschien een vreemde gewaarwording. Wie gaat nou met een droom iemand en dan nog wel zo'n hooggeplaatst iemand storen tijdens zo'n belangwekkend proces? Je zou gek opkijken als je in de rechtszaak, in de rechtszaal zit en ineens wordt om zo'n reden een rechter even weggeroepen. Er is een droom die doorgegeven moet worden. Nou, gemeente, dat is voor de Romeinen een ander verhaal, want Romeinen zijn heel bijgelovig. Ze geloven, u weet, in allerlei goden en godinnen. En Romeinen zijn ervan overtuigd, dromen zijn boodschappen die de goden aan mensen doorgeven. Dat is een wijdverbreide gedachte geweest. En daar zijn ook allerlei voorbeelden van overgebleven verhalen die zijn blijven bestaan over hoe dat dan wel eens een keer gegaan is. Misschien is het meest klassieke voorbeeld dat van Calpurnia, die in de nacht van 14 op 15 maart van het jaar 44 voor Christus droomde dat haar huis instortte en dat daarbij haar man overleed. In haar armen stierf hij en laat die man, gemeente, nou de beroemde Julius Caesar zijn, die bij het ontwaken op die 15e maart door zijn vrouw gewaarschuwd wordt. Ik heb een droom gehad en je moet vandaag goed uitkijken, want je bent in de droom gestorven. En laat later die dag Julius Caesar nou in de Senaat door messteken om het leven worden gebracht. Zulke verhalen zijn blijven voortbestaan, gemeente, in het collectieve geheugen van de Romeinen. En wij zeggen tegen elkaar, dat is allemaal bijgeloof. Want die goden waarin Calpurnia geloofde en die godinnen en heel dat pantheon van Rome, dat is allemaal bijgeloof. Maar wij weten toch uit de Heilige Schrift wel dat die ene ware God, de God van de Bijbel, jongens en meisjes, dat die er ook wel eens voor koos om mensen in een droom iets duidelijk te maken. Ik lees daarbij eens even een paar teksten voor die ik in het boek Job vind over dromen en wat God daardoor kan zeggen. Job 7. Wanneer ik zeg mijn bedstede zal mij vertroosten, dan ontzet gij mij met dromen. Job 33. In de droom als een diepe slaap op de lieden valt, openbaart hij het voor het oor der lieden en hij wendt de mens af van zijn werk. En u kent natuurlijk voorbeelden van dat soort dromen uit de Bijbel, gemeente. Zouden de kinderen ook een paar van die verhalen kunnen noemen? Ook van beroemde mensen die een droom kregen en dat kwam duidelijk bij God vandaan. Ja, die farao uit de tijd van Jozef, met die koeien en met die aren. Nebukadnezar met zijn beeld dat omgegooid werd door die steen die losraakte. En begon in der tijd, gemeente, laten we dat niet vergeten, begon het Matthäus-evangelie ooit niet met een paar dromen. Ik denk aan de geschiedenis van de wijzen uit het oosten, als die eenmaal in Bethlehem de Heere Jezus hebben gevonden en ze hebben hun geschenken gegeven, dan krijgen zij en Jozef van Gods wegen een waarschuwing in een droom. De wijzen moeten niet via Jeruzalem terug om Herodes de plek van het kind te vertellen. En Jozef krijgt opdracht om met Maria en het kind voorlopig in Egypte onder te duiken. Dus dat is een openbaringsmiddel wat God gekozen heeft in sommige omstandigheden. Een bijzonder openbaringsmiddel als het woord op dat moment niet gebruikt kan worden. En je ziet dat trouwens vandaag de dag ook nog wel eens. Bijvoorbeeld in moslimlanden waar mensen absoluut geen Bijbel kunnen krijgen. Mensen die in een droom iets uitgelegd krijgen of een aanwijzing krijgen die hen uiteindelijk bij de Heere Jezus doet uitkomen. Als de Heilige Geest gemeente iemand op het oog heeft in Iran of in Pakistan en hij kan zo iemand geen Bijbel verstrekken, dan doet hij het voor de gelegenheid een keer op een andere manier. Zo vrij is de Heilige Geest ook. Maar wij, die de volledige Godsopenbaring hebben, gemeente, hebben het niet van dromen te verwachten, maar wij moeten ons aan die Bijbel houden. Dat is het middel wat God voor ons gebruikt. Nou, als we nog eens even op die Claudia letten, laten we er maar Claudia noemen. Mag je nou zeggen, die droom komt inderdaad bij God vandaan? Johannes Calvijn zegt, dat mag best. Dan weet je wat nou zo mooi is? Als je ziet wat die vrouw in deze nachtelijke uren droomt, terwijl de Heere Jezus voor Pilatus staat, dan stuurt God via die droom een vrouw op het toneel die uit onverdachte hoek de onschuld van de Heere Jezus gaat belijden. Hij is een rechtvaardige. Maar de eerste vraag die we daarbij zouden stellen was, nou heeft die vrouw die droom gehad, maar wat doet die vrouw met die droom? Dat was het eerste punt, kinderen. Wat doet zij ermee? Nou, wat ze ermee doet is duidelijk. Ze gaat haar man waarschuwen. En wat voor waarschuwing geeft ze hem? Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Handen af van Jezus. Bemoei je niet met de Heere Jezus. Brand je vingers niet aan de zaak Jezus. Nou, wat moet je nou van die houding zeggen en van dat advies? Gemeente, drie opmerkingen. In de eerste plaats is het natuurlijk een goed bedoeld advies. Laten we dat allereerst zeggen, iets positiefs. Deze vrouw leeft niet voor zichzelf, heeft niet haar eigen wereldje en haar eigen leven en haar eigen carrière. En dat zat helemaal los van de carrière en van het leven en van de persoonlijkheid van Pilatus. Ze leeft hartelijk mee met wat haar man doet. Toch? Zelfs tot in haar droom toe. En dat is niet altijd zo gemakkelijk geweest misschien voor haar, want u weet, Pilatus was niet de meest sympathieke man in Jeruzalem op die tijd. Een man met een gecompliceerde persoonlijkheid, een sluwe politicus, maar hij heeft nog meer karaktertrekken, waar ze het misschien best wel eens moeilijk heeft gehad, maar ze leeft dan toch zo met hem mee, dat als ze het gevoel heeft, mijn man gaat misschien een verkeerd pad op, en die gaat misschien beslissingen nemen waar hij later last mee krijgt, dan moet ik hem voor waarschuwen. Ze is betrokken bij zijn werk, maar ook bij zijn welzijn. En laten we dat als eerste positieve opmerking plaatsen, gemeente. Want dat is toch voor getrouwden in de Bethelkerk ook een roeping. Wij hebben daar zelf speciale opdracht voor gehad. Getrouwden, toen we voor in de kerk stonden en zaten en toen het huwelijksformulier werd voorgelezen. En toen als eerste oorzaak van het huwelijk werd genoemd, weet u het nog? Opdat de een de ander trouw zal helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Nou, Calpurnia heeft nooit het huwelijksformulier horen voorlezen, maar die brengt dat in praktijk. En ze is voor ons, neemt u het maar mee, een voorbeeld. Dus het is wel een goed bedoeld advies. Maar in de tweede plaats, gemeente, het is geen positief advies. Want wat bedoelt die vrouw ermee als ze tegen Pilatus zegt, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, brand je handen er niet aan. Gemeente, dan heeft die vrouw helemaal niet de bedoeling om de Heere Jezus te helpen of om de Heere Jezus te redden. Ze noemt hem wel rechtvaardige, maar waarom stuurt ze dat briefje naar de rechterstoel? Om haar man te redden. Om haar man voor een dwaasheid te behoeden. En daarmee, gemeente, stapt ze in een valstrik waar de Heere Jezus zelf alles een keer voor gewaarschuwd heeft. Dat heeft hij ook alweer gezegd. En dat staat in verschillende evangeliën beschreven. Zo wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Zo wie een zoon of dochter lief heeft boven mij, mag ik het nou even aanvullen, wie zijn man Of wie zijn vrouw liever heeft dan mij, is mijns niet waardig. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, gemeente, maar er is een soort liefde die de schrift niet aanmoedigt, maar veroordeelt. Als de liefde voor een man of een vrouw of voor een ander mens, het belang van een ander mens, boven de liefde tot de Heere en boven het belang van de Heere wordt gesteld. Maar dan ga ik nog een stap verder, gemeente. Het is niet alleen geen positief advies, het is een ronduit verderfelijk advies wat deze vrouw aan haar man geeft. Heb niet te doen met die rechtvaardige. Hou je op een afstand van de Heere Jezus. Dat is een advies, gemeente, wat u vanaf deze preekstoel nog nooit hebt gehoord, en ik hoop dat u het ook nooit te horen krijgt. Hou je nou maar op een afstand van de Heere Jezus. Dat is niet het advies wat de Heilige Geest u geeft, gemeente. Dat is wat de duivel het liefste zou zien. Handen af. Hou je nou maar op een afstand. En wat maakt dat de tekst aangrijpend, gemeente? Als we nou net hebben gehoord en hebben vastgesteld dat moet van de Heere gekomen zijn. Wat die vrouw in die droom heeft gezien en heeft gevoeld, dat was een boodschap van de hemel. Want ze zag dat Jezus een rechtvaardige is. En nou, de conclusie die eruit getrokken wordt, is van de duivel. De boodschap van God en de conclusie van de vijand van God. En nou ga ik naar dat tweede, die tweede vraag. Want wat doet vervolgens hij ermee? Nou, dan zullen er toch wel heel wat in de kerk zijn misschien die zeggen: dominee, ik geloof dat Pilatus er helemaal niks mee heeft gedaan. Die heeft dat briefje gelezen en verfrommeld en in zijn zak gestoken. Maar vervolgens merk je helemaal niet dat die man daar wat mee doet. In de tekstwoorden die erop volgen merk je juist dat dat hele proces helemaal doorgaat. Je zou zelf zeggen, die rijdende trein die al een tijdje aan het rijden was, die gaat nog wat harder rijden. Want het oponthoud door dat briefje van Claudia heeft nou juist in de rechtszaal voor bepaalde gevolgen gezorgd. Als u nou eens vers 19 en vers 20 met elkaar in verband brengt, dan ziet u dat toch wel voor zich. Pilatus moet eventjes de rechtszaak stilleggen. Die moet even met die slaaf praten, want die heeft hem iets belangrijks te melden. En in de paar minuten dat dat in beslag neemt, speelt zich vers 20 af. Dan zie je die overpriesters en die schriftgeleerden en die ouderlingen door de rijen doorgaan. En ze fluisteren links en rechts wat in. Je moet Barabbas kiezen. Jongens, allemaal Barabbas stemmen hoor. En uiteindelijk stuurt Pilatus de Heere Jezus toch naar het kruis. Uiteindelijk haalt hij zich toch niet van de Heere Jezus en zijn zaak af. En bemoeit hij zich er wel mee. Ja, maar het is de vraag als je nou Pilatus zou kunnen interviewen vanmorgen. Of die man dat nou zelf ook zo zou zien. Of die nou ook zou zeggen, nou, ja, ik was de rechter in die zaak, dus ik heb de verantwoordelijkheid genomen en ik heb Jezus veroordeeld. Let u er eens even op hoe dat later in vers 26 staat. Dat hij Jezus gaf, overgaf, om gekruisigd te worden. Zo ziet Pilatus het liever, gemeente. Niet dat hij degene is die Jezus veroordeeld heeft, maar hij geeft de zaak uit handen. Hij geeft het over aan die scharen. En hij zegt dat ook met zoveel woorden. Als die eerst die schaal met water laat komen. En als die dan zijn handen in onschuld gaat wassen. En hij zegt, jullie moeten maar toezien. Je moet maar zien wat er van komt. En als ze dan zeggen, ja, we nemen de verantwoordelijkheid wel. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ja, maar daar is Pilatus er niet mee afgemeend. Maar hij denkt van wel. In feite, als je goed Matteüs 27 uitleest, zie je dat Pilatus het advies van zijn vrouw wel opgevolgd heeft. Dat doet hij met die schaal water en het wassen van zijn handen in onschuld. Alleen wat erg als we dan intussen hebben moeten constateren dat dat advies van die vrouw in feite een duivelsadvies is. En dat is niet alleen in de kwestie die hier speelt en in het geval van Pilatus, maar het is toch heel goed denkbaar, gemeente, dat dat ook vanmorgen op deze zondag kan gebeuren. Dat de duivel op die manier ook probeert om mensen een bepaald advies te geven. En dan gaat hij natuurlijk niet opklompen, op je afstappen. En dan gaat hij niet rechtstreeks tegen je zeggen, joh, het is het beste dat jij Jezus vervloekt en dat je hem haat en dat je hem hartgrondig verwerpt. Dan zou je opschrikken, dan zou je denken, wat is dat? Ja, maar zo doet de duivel het niet. Die komt met van die goed bedoelde woorden, met van die sympathiek klinkende adviezen. Maar het is er om te doen om je bij de Heere Jezus vandaan te houden. Kan die bijvoorbeeld ook zeggen, gemeente, tegen een mens die met een of andere zonde rondloopt, waar die eigenlijk aan verknocht is. En je bent daar zo mee bezet en dat is eigenlijk helemaal onderdeel van je leven geworden. Misschien ben je wel 16 jaar en je zit aan bepaalde dingen vast, of je bent 40 of 60... En er zijn bepaalde dingen, daar wil je toch eigenlijk wel mee doorgaan. En dat de duivel onder de dienst, als er wordt gepreekt, stil tegen je zegt, luister eens, hoor je het nou, die Jezus waar het hier over gaat, dat is een rechtvaardige, hoor. Dat wil zeggen dat als jij met hem te maken krijgt, dan is het van 2-1, want hij is rechtvaardig. Hij duldt geen ongerechtigheid. Hij wil niet dat iemand die bij hem hoort tegen zijn wil ingaat. Dus als jij hem leert kennen, als je zijn invloed in je leven ondergaat, dan is het afgelopen met al die dingen waar je nou zo fijn mee aan het spelen bent. Ik zou me maar een beetje op de vlakte houden. Want Jezus en jouw zonde, dat verdraagt elkaar niet. En je doet het toch zo graag. Heb niet te doen met die rechtvaardigen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn, gemeente, dat er iemand in de kerk is die juist heel godsdienstig is en die de zaken voor zijn eigen gevoel keurig op orde heeft en die barst van de ongerechte, van de eigen gerechtigheden. Maar dat de duivel het dan ook weer tegen zo iemand zegt. Hoor je het nou? Jezus wordt de rechtvaardige genoemd. En je hebt het toch wel eens eerder in de preek begrepen, als je hem nou gaat leren kennen en met zijn gerechtigheid te maken krijgt, dan is het net als wanneer de zon opkomt, dan verbleken alle sterren, dan ben je nergens meer met jouw eigen gerechtigheden. Als zijn gerechtigheid in je leven gaat spelen, dan moet je al je eigen dingen loslaten, dan blijkt het waardeloos te zijn waar je al die tijd op gesteund hebt. En dan heb je niks aan alles wat je bij elkaar geschraapt had. Ik zou, als je jezelf wil blijven, als je jezelf in je eigen waarde wilt laten, zou ik me maar verhouden van die rechtvaardigen. Dat is veel beter voor je. Gemeente, de duivel kan op die manier ook proberen om mensen tot uitstellen te bewegen. Misschien besef je het wel onder de preek en misschien besef je het vanmorgen ook wel heel goed. Ik moet toch eigenlijk buigen voor die rechtvaardige. En je beseft ook, het gaat erom om dat heden van de genade daarvoor te gebruiken. Heden zogen zijn stem hoort. Maar oh, daar komt die influistering, daar komt dat briefje van de duivel, wat ze je in handen geven. Laat hem nou voorlopig voor wie die is. Dan kun jij voorlopig ook blijven wie je bent. En niet iedereen wordt ineens weggenomen door een ongeluk. En niet iedereen krijgt een hartstilstand. Je hebt misschien nog jaren voor de boeg. En dan kun je intussen lekker je gang gaan. heb voorlopig dan maar niet te doen met die rechtvaardige. Want voor je het weet, zet je, als je aan hem je overgeeft, je eigen positie op het spel. En merkt u, gemeente, dat dat nou juist het punt is waar het bij die Pilatus en zijn vrouw om draait. Om het handhaven van de eigen positie. En weet u nog wat de Heere Jezus daarover heeft gezegd toen die nog preekte? Ik zeg het maar met de woorden van Lucas 9. Zo wie zijn leven zal trachten, zal zoeken te behouden, die zal het nou juist verliezen. En dan kijk ik toch wel met een heel naar gevoel, gemeente, naar die plek waar Pilatus dat briefje krijgt. Hij zit in vers 19 nog hoog en droog op de trappen van het praetorium op de rechterstoel. Oog in oog met Jezus die weerloos is, die niet eens op alle vragen een antwoord geeft en die zich gewillig laat meevoeren om straks op Golgotha's kruis genageld te worden. Maar gemeente, er is een dag gekomen. Denkt u daar eens aan. Een dag gekomen toen stond Pilatus zelf voor een rechterstoel. En toen stond Claudia ook voor diezelfde rechterstoel. En toen stond Jezus er niet bij, maar toen zat de Heere Jezus op die rechterstoel. En toen bleek dat ze niet hadden kunnen ontlopen wat ze elkaar aangeraden hadden. Want op die dag van het oordeel, toen ze moesten sterven en voor hem verschijnen, toen hadden ze wel te doen met de rechtvaardigen. En toen konden ze niet weglopen ook. En hoe is het toen afgelopen, gemeente? Dat wil je toch niet weten? Toen de rechter de verdachte werd. En toen er iemand op de troon zat waarvan je moet zeggen, zijn oordeel rust op de allerbeste wet. Gemeente, zullen we dat onszelf ook bedenken als we vanmorgen briefjes toegestopt krijgen, als er iemand geestelijk gesproken op je schouder tikt en je wat influistert onder de preek. Als het nou over je zonde gaat die je niet wil loslaten. Of als het over je eigen gerechtigheden gaat die je krampachtig vast wil houden. Of als het erom gaat om je uitstel te laten vragen en om je voorlopig te laten doorleven. Zul je erom denken, jonge mensen, ouderen. We hebben wel te doen met de rechtvaardigen. En je krijgt ook een keer te doen met hem. Dan is het toch dwaasheid om het erop aan te laten komen en om geen maatregelen te nemen. U voelt aan, gemeente, dan ben ik alweer bij mijn derde vraag. En wat doen wij ermee? Nou, wat staat ons dan te doen, gemeente, met de droom van Pilatus' vrouw en met alles wat we eromheen gepreekt hebben? Wat moet je daar nou mee doen? Dus niet de Heere Jezus wegduwen, van je afduwen, van je afhouden en al die vragen die hij je elke week laat stellen, om dat allemaal maar te parkeren, om dat ergens op te slaan in je geheugen. Kom ik later nog wel een keer op terug. Nee, daar moet je gemeente aan toegeven. Wij moeten de werkelijkheid onder ogen zien. Want ik sta zelf ook een keer voor die rechterstoel en dan heb ik helemaal niks meer wat ik als verontschuldiging kan aanvoeren. Ook trouwens alle zonden waar ik al mijn leven aan vastgehouden heb, ik ben ze dan kwijt. Ik heb ook geen eigen gerechtigheden meer over om me dan achter te verschuilen. Al die vijgenboombladeren van mezelf, dat wordt allemaal weggenomen, gemeente. Als je sterft, hou je niks over. Als een naakte, arme, uitgeklede zondaar sta je dan voor God. Weglopen kan niet, zei ik al. Maar hoe vaak denken we daar nou eigenlijk aan? Zeker als het nou van u of van jou moet gelden, dat je nog niet weet hoe dat dan af gaat lopen. Hoe vaak ben je er nou mee bezig, gemeente? Lieve gemeente, met die vraag waar u een antwoord op moet hebben. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Die vraag wordt zo vaak gesteld. Maar wanneer stelt u zichzelf die vraag nou eens? En ook onze catechisanten. Ben je daar nou wel eens echt mee bezig? Ook als je alleen bent. Heere, hoe moet dat nou gaan? Want ik moet voor u verschijnen. Gods geest wil ons daar vanmorgen ernstig bij bepalen, gemeente. Om ons allereerst tot het besef te brengen, als het zover is dat ik daar kom te staan, dan kan dat nooit goed aflopen. Dat hoort er ook bij. Psalm 143 inleven. Niemand kan in dat gericht daar zelf zijn hart hem aan moet klagen. En dat doet uw hart toch ook, of niet? Zo blind ben u toch niet? Dat uw hart u niet aanklaagt. Dat hart moet je toch aanklagen. Vanavond hopen we er vanuit zondag 23 meer over te horen. Ook je geweten moet je aanklagen. Dat niemand rechtvaardig zal zijn in Gods gericht. Want zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben ook nog in ongerechtigheid geboren. Daarom, en dat hoort bij de ontdekking aan mijn schuld en aan mijn verlorenheid. Erkennen, nu al erkennen tegen je rechter. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat is dan het wonderlijke van het evangelie, gemeente. Wie dat nou hartelijk mag gaan erkennen en belijden en bewenen aan de voeten van de rechter, die komt niet om. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. En hoe kan dat dan? Dat kan omdat Pilatus' vrouw wel gelijk had toen ze op het briefje schreef: hij is een rechtvaardige. Maar daar staat hij dan met al zijn gerechtigheid. Borg gerechtigheid. Hij staat daar voor zijn aardse rechter. En zie hem staan, gebeukt, geslagen, vernederd. Straks veroordeeld, gekruisigd. Terwijl van alle kanten wordt gezegd, hij is rechtvaardig, hij is onschuldig. Zelfs Claudia moet het toegeven. En Pilatus trouwens ook. Rechtvaardig en toch veroordeeld. En nog gewillig ook. Ze hebben hem niet naar Golgotha gesleept. Gewillig als een lam. En daarom, gemeente, is er voor zondaar een hoop, want dat maakt hem nou zo geschikt om zaligmaker te zijn. Waarachtig en rechtvaardig mens. Lees zondag 6 er maar op na als u thuis bent. Opdat hij als mens voor mensen zou kunnen lijden. Maar ook die last van de toren Gods zou kunnen dragen, omdat die mens en God in één persoon is, geschikt en gewillig om doemwaardigen te verlossen. Nou, u heeft wel vaker gemeente zondag 6 horen bepreken, maar ik vraag u in gemoede, is dat voor uw catechisatiestof? Zegt u dat nou zo op, antwoord 16, of springt u erbij op? Is het een lesje of werd het voor u evangelie? En daaruit blijkt dan dat de Heilige Geest aan het werk is gegaan. Die maakt zonde tot schuld. Die maakt schuld tot nood. Die doet erkennen voor de rechter. Ik ben verloren en verdoemelijk. En die geeft oog voor de heerlijkheid van Christus. Heerlijk omdat hij rechtvaardig is. En gemeente, weet u wat nou zo geweldig is? Dat de Heere Jezus niet alleen rechtvaardig is op Goede Vrijdag. maar dat hij ook rechtvaardig is op de jongste dag. Nou, dan zie ik hem nog even op die andere rechterstoel zitten. En dan gaat hij, zoals we straks gaan zingen, de volken voor zijn vierschaar stellen. Allemaal zullen we er zijn, jongens en meisjes, allemaal. En allemaal komen we aan de beurt. En dan komen er mensen naar voren en die hebben zich in het heden der genade aan de Heere Jezus toevertrouwd. En dan blijkt die rechter rechtvaardig te zijn. En weet je wat hij dan zal zeggen? Deze kan niet gestraft worden. Ja, maar dat is toch ook een zondaar? Ja, maar voor deze hoeft niet meer betaald te worden. Waarom dan niet? Omdat er al een keer betaald is voor zijn zonde en voor haar schuld. En elke zonde, gemeente, moet één keer gestraft worden. Er zijn geen zonden die nul keer gestraft worden, jongens en meisjes. Er zijn ook geen zonden die drie keer gestraft worden. Elke zonde van bedrijf of van nalatigheid in gedachten, woorden en werken wordt één keer gestraft. Of op Goede Vrijdag. Of vanaf de jongste dag. Zo rechtvaardig is die. Allemaal één keer. Gemeente, wat zal het zijn? Oh, wat een troost voor de kerk. Die zich met zijn hele bestaan aan hem mocht toevertrouwen. Als straks die dag van het oordeel komt. Dan zal die niet doen zuchten. Hen die gelovig tot hem leerden vluchten. Amen.